Ik heb al een tipje van de sluier opgelicht. Het zijn eigenlijk twee thema's die ik vanochtend wil behandelen. Laat de dienst nog maar langer worden. Hè? Heiligheid. Wees heilig, want ik ben heilig. Zoals God dat zegt tegen zijn volk Israël. En in de wereld zijn. Twee dingen die... Vertel het al aan de kinderen, als je in de wereld bent, word je vies. Als je door het drek loopt van deze aarde, dan worden we vies. En als we het dagelijks leven hier op aarde leven, worden we vies. Zijn we niet meer heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. En het andere thema, in de wereld zijn. De twee passen eigenlijk niet samen. Staat er al, het hoge priesterlijk gebed. Nou, we gaan niet helemaal behandelen. Zelfs dat gedeelte dat we behandelen, kunnen we niet helemaal behandelen. Daar zou de tijd echt niet toereikend voor zijn. Maar deze twee thema's wil ik eruit lichten. En het hoge priesterlijk gebed, zo hebben wij het genoemd, het is een bijzonder gebed. Staat in Johannes 17. En het is het gebed dat Jezus uitspreekt voordat hij gevangen genomen gaat worden. In bijzijn van zijn discipelen. Dus we gaan eigenlijk een beetje terug voor de paastijd. Maar toch past het heel goed in deze tijd van het liturgische jaar, om het zo maar even te zeggen. Want als we dat gebed beluisteren van Jezus, dan zien we en dan horen we hoe bewust Jezus ervan is wat er staat te gebeuren. Hoe bewust hij ervan is dat hij gaat worden gekruisigd. En ook dat hij gaat opstaan en eigenlijk eroverheen nog verder gaat kijken naar het moment dat hij opvaart naar de hemel met hemelvaart. En dat hij bij God terechtkomt. Het hoge priesterlijk gebed. We noemen het zo, omdat als we het gebed helemaal lezen, dan zien we eigenlijk heel veel hetzelfde overeenkomsten met het gebed dat de hoge priester tijdens Yom Kippur, het grote verzoendag, uitsprak. Een gebed waarin hij in eerste instantie voor zichzelf bidt, als hoge priester. Voor zijn eigen zonden, zijn eigen ongerechtigheden. Zichzelf heiligt voor God. Om dan vervolgens verder te gaan bidden voor zijn familie. En dan vervolgens voor het hele volk bidt. En hij dan de zonde van zichzelf op een stier legt. En vervolgens ook alle zonden van het volk op een geitenbok legt. En zoals de hoge priester pleit voor God. Pleit, hè? Echt zo'n iets uit een gerechtshof. Een advocaat die pleit voor degene die iets verkeerds heeft gedaan of waarvan hij zegt die zonder fout is. Zo pleit een hoge priester. Hij zegt, het volk heeft verkeerde dingen gedaan. Maar Heer, Vader, God, doe ze weg, zodat je ze niet meer ziet. En neem dit offer aan in plaats van. We gaan lezen in Johannes 17, vers 13 tot en met 19. Dus Johannes 17, vers 13 tot 19. En daar bidt de Heer Jezus. En dan zegt hij, nu kom ik naar u toe. En ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben. Opdat zij, de discipelen die toehoren, misschien wel de hele kerk na hem, zoals wij, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik zou bijna zeggen, het wordt niet moeilijker dan zo'n gebed. Dus laten we even snel doorheen lopen, even vers voor vers, om te zien wat Jezus nou zegt. En hij begint met: nu kom ik naar u toe. En ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Vers 13. Hij zegt dit in bijzijn, hij bidt dit in bijzijn van de discipelen. Zodat de discipelen beseffen wat er gebeurt, waar Jezus mee worstelt, wat hen te wachten staat. En de impact wat het zal hebben. Datgene wat gaat gebeuren. Namelijk dat door Jezus zijn offer de discipelen en iedereen die daarna komt van zonde vrij zal zijn. Geheiligd zullen zijn. En Jezus zegt, zodat ze vervuld worden van vreugde. Ik zeg het in bijzijn van mijn discipelen, zodat ze vervuld worden met vreugde. Zodat ze zich blij zijn, verheugen omdat ze beseffen dat hierdoor ze heilig zijn. Hierdoor apart gezet zijn, zoals het woord zo vaak wordt uitgelegd. Apart gesteld voor God, volledig schoon zijn. En vers 14 gaat verder. Ik heb hun uw woord gegeven, de wereld haten, omdat ze niet bij de wereld horen. Zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik heb hun uw woord gegeven. Het is een kernstuk, zo'n kernwoord dat vaker terugkomt, helemaal in het Johannes-evangelie, maar in dit gebed, in ons tekstgedeelte zelfs. Meerdere malen. Uw woord. Het is niet zomaar een woord. Niet zomaar iets spreken. Nee, door het spreken van de Heer Jezus hebben de discipelen, hebben de toehoorders van de Heer Jezus iets van de God de Vader leren kennen. Want dat was Jezus zijn doel op aarde. De Vader bekendmaken aan zijn volk. En zo wordt het woord bekend. En het woord gaat nog veel dieper. Het woord heeft zoveel gezag in zich. Het woord werd gesproken en er was licht. En de hele aarde is ontstaan en de hele schepping is geworden door alleen maar het spreken van woord. Een woord. Het is vol gezag. En dat woord dat in Jezus was, wat hij sprak. Hij zegt, dat is nu in jullie, mijn discipelen. En daardoor, dat de wereld mij gehaat heeft, mijn woord gehaat heeft, zal het nu ook jullie haten. Het zal jullie niet kunnen uitstaan. En zoals ik gekruisigd word om mijn woorden, om mijn woord, zo zal ook jullie vervolgd worden. En dan vers 15. Daar gaan we op terugkomen. Dan zegt Jezus, ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Daar gaan we straks verder over hebben. We gaan eerst door naar vers 16. Ze horen niet bij de wereld zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. En Jezus heeft ons de Vader laten leren kennen door zijn woord heen. En daardoor horen we niet meer bij deze wereld. Daarom haat de wereld ons, zoals ik het zojuist zei. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. In de beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Zo begint Johannes. Zijn evangelie, zijn eerste brief. Jezus zelf is het woord. En Jezus zegt, in vers 16 zegt hij hier, heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Jezus zegt, heilig ze door mij. Door mij heen. Door mij als offer aan te nemen. Heilig hen door mij. Wat Jezus hier eigenlijk in deze zinnen zegt. Ik ben het woord. Ik ben de waarheid. Het belichamen ervan. En hij vraagt de Vader, heilig dan deze discipelen. Heilig mijn kerk door mij heen. En hij laat de zonde zo als een hoge priester de zonde op het offer legt, laat hij de zonde op zichzelf. Als een levend offer. Dan vers 18. Ik zend hen naar de wereld zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Hierin staat eigenlijk, discipelen krijgen dezelfde taak als Jezus had. Zoals Jezus naar de wereld is gezonden, zo worden wij naar de wereld toegezonden. En dan tenslotte vers 19. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Jezus heeft zich geheiligd. Jezus is zonder zonde geweest. Zonder zonde geleefd. Zoals alleen God zelf heilig is. En alleen Hij dat kan. En Hij heeft de zonde op zich genomen. Als een echt levend offer. Het ultieme offer. Voor ons. Zodat wij heilig en rein voor God zouden zijn. En zo zullen wij door de waarheid, door Jezus, geheiligd zijn. Zoals ik van tevoren aangaf, ik wil twee thema's hier uitlichten. De wereld, in de wereld zijn en heilig zijn. Twee componenten die met elkaar botsen, die eigenlijk niet samengaan. Want als je gaat spelen, word je vies. En dan moet je weer in bad, zoals ik vanochtend zei. En als je heilig bent en je leeft hier op aarde, dan word je besmet, dan word je vies door deze aarde. Alleen al bijna door het zijn ervan. Moet je nagaan. Die discipelen die hoorden dit gebed aan. Ze zijn er heel snel doorheen gelopen. Misschien een beetje saai. Maar zij herkenden door dit gebed. Jezus is de ultieme hoge priester. Hij is de hoge priester en hij pleit hier. Aan tafel, met ons, pleit de Heer Jezus voor ons. En hij zegt, Heere God, hier is het offer, zoals op de grote verzoendag, maar ik ben zelf het offer. Heilig mijn discipelen, heilig mijn volk, heilig mijn kerk. Doordat ik nu alle zonden op mij laat. Als een echt gaaf offer, zoals dat bokje en die stier, helemaal gaaf, helemaal zonder problemen, zonder ziekte, zonder mankeringen moesten zijn. En Jezus zal zichzelf offeren. En hij zegt, ik ga weg. Ik word uit de wereld gehaald. Onze hoge priester gaat weg. En laat ons achter hier op deze wereld. Hoe kan dat? Een volk zonder hoge priester. Stel voor Israël zonder hoge priester. Dat had niet gekund. Het was alleen de hoge priester die het heiligste der heiligste achter het gordijn mocht gaan, achter dat doek. En eens per jaar dat grote verzoenoffer mocht brengen. Maar Jezus gaat weg. En in zijn gebed zegt hij nu, nu zend ik jullie naar de wereld zoals ik gezonden ben. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, mijn rol als hoge priester sta ik nu af aan jullie. Wij met zijn allen zijn de hoge priester voor deze wereld. Wij zijn de hoge priester. Wij zijn, zoals de hoge priester, rein. En wij waren de hoge priester was de enige die dus daar dat heilige der heilige binnen mocht komen. Hij was de enige. Je nagaan, en wij zijn dat nu. En wat betekent dat? Dat betekent dat de hoge priester het heilige der heiligen mocht binnenkomen waar God zelf aanwezig was. Zo kunnen wij rechtstreeks tot God gaan. De weg naar de Vader is vrij. En voor wat er ook gebeurt, wat er ook aan de hand is, wij hebben geen kerk nodig. Wij hebben geen priester meer nodig, geen bisschop, geen paus, geen rituelen, geen dominee, geen heilig avondmaal. Je hebt niet je man of je vrouw, een partner, een broeder of zuster nodig die voor jou gaat bidden. Nee, als jij bij Jezus hoort, ben je onderdeel van het hoge priesterschap. En mogen we rechtstreeks tot God gaan. Rechtstreeks contact hebben met God de Vader. En dan te midden van dit alles hebben we vers 15. En dan zegt de Heer Jezus, dan bidt de Heer Jezus aan God. Aan God de Vader. Ik vraag u hen niet uit de wereld weg wilt nemen. En dat is een gekke zin. Ik vraag u hen niet uit de wereld weg wilt nemen. Is dat dan een optie? Is het dan een optie dat we in één keer weg zouden zijn uit deze wereld? Dat de discipelen op dat moment werden opgenomen of zo? Is dat een logisch gevolg dan van alles wat er gebeurd is daar op Golgotha? Om eerlijk te zijn, ik vind het helemaal niet gek hier om op deze wereld te zijn. Ik weet, elke dag is een dag die mij gegeven is. Maar toch, elke ochtend als mijn wekker gaat, of ik gewoon lekker wakker word en mijn ogen open doe, dan ben ik niet verbaasd dat mijn ogen deze wereld zien. Dat is toch de plek waar ik ben, waar ik niks anders van weet. En waarom vraagt Jezus dan de discipelen en de kerk niet weg te nemen? Is het een logisch gevolg? En het antwoord daarop is waarschijnlijk wel ja. Jezus zegt immers in vers 16, we horen niet meer bij deze wereld. Zelfs veel meer nog, de wereld zal ons haten. Wij horen niet bij deze wereld. Dus dat we in één keer hier weg zouden zijn als we Jezus aannemen, zou misschien helemaal niet zo gek zijn. Zoals ook Jezus opgenomen is van de aarde. Wij horen niet bij deze wereld. Maar we worden gezonden door Jezus om wel in deze wereld te zijn. Wij horen niet bij deze wereld. Beseffen we dat? Gelukkig zijn er heel veel die dat heel goed beseffen. Paulus zegt in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 1, vers 23 en 24, dan parafraseer ik het. En dan zegt hij, ik wil zo graag bij God zijn. Het zou voor mij zo fijn en goed zijn om te sterven, zodat ik bij de Vader kan zijn. Maar aan de andere kant zit ik in een tweestrijd. Want omwille van de kerk, omwille van jullie, is het ook goed dat ik hier blijf. Om jullie tot dienst te zijn. Om jullie te leren. Om jullie te helpen. Het is beter dan dat ik hier blijf. Het zit een gevaar in. Er zit een gevaar in dat we ons zo bezighouden met dat we naar de hemel toe gaan, maar dat we hier niet horen. Het kan zijn dat we al die conferenties bezoeken. Al die conferenties die gaan over de eindtijd. Die gaan over de opname, over de eind der tijden. Dat we zo mee bezig zijn en zo op zoek zijn naar al die tekenen. En zo verwachten, Jezus komt zo snel terug. En daar heb ik zin in. En ik wil daarbij zijn. Maar soms kunnen we er zo op blind staren, dat we het niet meer in de gaten hebben dat dit de plek is waar we moeten zijn. Dat we de wereld zo zelfs gaan haten. Dat we vergeten dat God ons, dat Jezus ons in dit gebed zo duidelijk hier in deze wereld geplaatst heeft. Het is ongeveer een half jaar geleden dat die discussie plaatsvond over Iran. Over het opheffen van zoveel sancties tegen dat land. En ik weet, er waren zoveel christenen waren tegen. Want Iran is natuurlijk een van de aartsvijanden van Israël. Er waren met z'n allen, denk ik, toch heel veel mensen tegen dat opheffen. Maar zijn we ons bewust van dat we in deze wereld geplaatst zijn? Dat Jezus ons heeft gezegd dat we vredestichters moeten zijn. Zalig, zegt hij in de zaligsprekingen. Zalig zijn de vredestichters. Voor hen is het koninkrijk van God. Vredestichters. Dat betekent dat als wij hoge priesters zijn en vredestichters zijn, dat betekent dat wij mogen pleiten voor deze wereld. Dat we in gebed gaan voor deze wereld. Dat we op onze knieën gaan en smeken voor vrede. Vrede voor Jeruzalem. maar ook vrede voor de rest van de wereld. En ik denk dat het ene niet zonder het ander kan. Maar als we het dan hadden over die discussie rondom Iran, over het opheffen van sancties, beseften we ons dat dan? Zalig zijn de vredestichters. Hebben we gebeden voor de leidinggevende van deze wereld, voor de leiders? Hebben we gebeden voor hun wijsheid? Hebben we gebeden voor een goede uitkomst? Of hebben we gezegd, nee, dat nooit. Dat nooit. Want wij horen niet bij deze wereld. Wij strekken hier een streep, hier gaan we niet in mee. En ik zeg niet dat we in mee moesten gaan. Maar hebben we het ons beseft dat wij vredestichters moeten zijn? En grijpen dan elke gelegenheid en elke hoop op vrede aan. En gaan we in gebed. De andere kant van de medaille is dat we de wereld lief hebben. De wereld lief hebben, dat we ons hier thuis gaan voelen. Veel meer nog dat we angstig worden bij de gedachte dat alles wat ons hier, dat we hier bezitten, dat het in één keer weg kan zijn. De aanslagen in Brussel. Alles wat ons hier, onze veiligheid, in gevaar brengt. Dat het ons angstig maakt. Angstig maakt dat wij deze wereld lief hebben. Deze wereld lief hebben. Het waren de Joden die uit die 2000 jaar in verspreid over de wereld hebben geleefd. En de Joden waarvan we eigenlijk weten dat was altijd een vreemde eend in de bijt. Deden altijd anders. En dat werd ze niet in dank afgenomen. En de Joden waren nooit ergens thuis, werden nooit ergens welkom geheten. Zo ook niet in Duitsland, zoals we natuurlijk weten. Wat we vaak niet weten is dat in de tijd van de Eerste Wereldoorlog, dat het best goed ging met de Joden in Duitsland. Dat in die tijd daarvoor dat ze zich steeds geaccepteerder begonnen te voelen. En dat betekende ook dat de Joden dachten van, we voelen ons hier thuis. Dus we gaan ons ook hier aanpassen. En veel van de Joden in de tijd die gingen zich langzaam maar zeker aanpassen. Niet meer zo vaak naar de synagoge toe. Niet meer van die gekke gebruiken misschien doen. Steeds verder aanpassen. De randjes van de wetten opzoeken. Voor hun eigen wetten opzoeken. En meedoen, zoveel mogelijk meedoen met de rest van het volk. Tot op het punt waarop een kerstboom het huis werd binnengehaald. En kerstfeest werd gevierd. Met als hoogtepunt het aanbreken van de Eerste Wereldoorlog. Toen de keizer zei, nu is er geen onderscheid meer in religies. Nu is er geen onderscheid meer met rassen in Duitsland. Nee, vandaag zijn wij allemaal Duits. Duitsers. En vandaag hebben wij allemaal één vijand. Heel veel Joden vond het geweldig. Geen onderscheid meer in godsdienst. Geen onderscheid meer in rassen. Vandaag waren ze Joods. Waren ze Duits. En heel veel streden dan ook heel hard mee in de Eerste Wereldoorlog. En meldden zich vrijwillig aan om in het leger te gaan. En de Eerste Wereldoorlog liep slecht voor Duitsland af. En in de jaren volgend op de Eerste Wereldoorlog kwam er op een gegeven moment zelfs een telling. Er werd een telling gedaan, want de kranten suggereerden dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de Joden veel minder mee hadden gevochten. Dat ze de kantjes eraf hadden gelopen. Dat ze niet mee hadden gedaan, veel meer misbruik hadden gemaakt van de oorlog. En er werd een telling gehouden hoeveel Joden hadden meegevochten. Het is nooit publiekelijk bekendgemaakt, want het bleek uiteindelijk dat procentueel er evenveel Joden hadden meegevochten als Duitsers. Maar dat werd niet bekendgemaakt. Maar dat is wel een ommekeer. Langzamerhand werden de Joden vervolgd in Duitsland. Steeds in benauwdere situaties terechtgekomen. We weten hoe het allemaal is afgelopen in de Tweede Wereldoorlog. Tot aan de concentratiekampen aan toe. De Joden hadden zich aangepast aan de Duitsers. Hadden zich geassimileerd. En hoopten daarmee dat ze erbij zouden horen. Alsnog werden ze gehaat en uitgemoord. Er zit een gevaar in de wereld liefhebben. En Johannes zegt, de eerste Johannesbrief, heb de wereld niet lief, want dan is de liefde van de Vader niet in je. De wereld niet lief hebben. En toch zegt toch ook dezelfde Johannes, zegt de Heer Jezus eigenlijk, al zo lief had God de Vader de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo lief had God de wereld. Mogen wij dan de wereld niet lief hebben? Weet je wat het is met liefhebben? Als je verkering hebt, of als je verliefd bent op dat ene meisje. Je kunt het vast allemaal wel herinneren. Misschien hebben op het moment dat ene meisje lief. Die ene jongen natuurlijk. Ik ben zelf een man. Maar op dat moment wil je alleen maar bij die persoon zijn. En in verkeringstijd dan leef je op zo'n wolk. Alles is geweldig aan die andere persoon. En je wilt die persoon, die wil je bij je hebben. Zo dicht mogelijk en voor altijd bij je hebben. Die persoon die wil je eigenlijk bezitten. En het mooie aan liefde zoals God het ook heeft gegeven, is de bedoeling ook dat dat beantwoord wordt. Dat je elkaar wilt bezitten. Samen één worden. Dat is het hele doel ervan. Maar als je langer bij elkaar bent, getrouwd bent, dan gaan die gebreken die je misschien die verkeringstijd had gezien, die wel was opgevallen, maar had gedacht, ik heb die ander zo lief, dat maakt helemaal niet uit. Of je het eigenlijk weg hebt gepoetst met alle leuke en goede dingen, die gaan toch op een gegeven moment je ergeren. Zo ben ik zelf iemand die schijnbaar moeilijk vindt om dingen af te maken. Ik hou ervan, ik hou helemaal niet zo van klussen, maar ik doe het toch. En dat vind ik nog wel leuk, een gaatje boren, een gordijntje ophangen, dit, dat. Maar die dingen die daarna komen, weet je, dat stofzuigen en die dingen opruimen. Vaak als ik klaar ben, dan laat ik de boel liggen en denk, nou, mooi toch? En Marijke, mijn vrouw, die zegt dan altijd van, ja, ruimen die rotzooi nou eens even weer op. Of heb je die wasmand niet gezien, daar midden op de trap? Hoe ben je er overheen gestapt en hoe kon je het niet laten om dat ding mee te nemen? Herkenbaar, hè? Dat hebben alle mannen. Even duidelijk zeggen, neem die wasmand even mee, alsjeblieft. Geen probleem. Maar gewoon daar neerzetten, dat heeft bij mij, en zo te horen, heel herkenbaar. Dat heeft geen zin. Maar je denkt, die ander kan ik wel veranderen. Ikzelf ben dik op weg naar mijn 7e jaar huwelijk. Ik ben nog niet veranderd. En diezelfde dingen die bij mij, bij Marijke, ergeren. Ik geloof nog niet dat ze veranderd zijn. En dat is het. Dat is het met liefhebben. En dat is het met de wereld liefhebben. Het houden van de wereld betekent dat we de wereld willen bezitten. En dat de wereld in antwoord daarop ook bezit van ons neemt. En dat is iets wat we niet kunnen hebben. Wat God niet kan hebben. We kunnen geen twee heren dienen, zegt Jezus zelf. Want je zult de ene lief hebben, de ander haten. We kunnen de wereld niet lief hebben. Want het gaat ons bezitten en het gaat ons veranderen. God had de wereld lief. Maar zelfs in zijn liefde had God in de gaten. Ik kan deze wereld de andere kant niet lief hebben. Hij zat in een tweestrijd. De wereld die hij gemaakt had, die hij uit het niets met zijn woord had laten voortkomen, die hij zo lief had, was in zonde gevallen en God kon niet tot die wereld naderen. Hij kon die wereld niet bezitten, want het zou zijn heiligheid, zijn schoonheid, zou het aantasten in alles wat God is. Hij kon het simpelweg niet. Daarom stuurde hij zijn zoon. Zijn zoon om de wereld van binnen te transformeren. Om zijn plan bekend te maken. Om zo de wereld te veranderen. En ons te redden. Het is zo makkelijk om ons aan te passen aan de wereld. Want diep in mijzelf heb ik toch het verlangen om geaccepteerd te worden. Om me aan te passen. Het was een tijdje terug dat ik doe detacheringswerk. Dus ik kom bij veel bedrijven over de vloer. Veel verschillende opdrachten op locatie. En mijn accountmanager die zei tegen mij, die weet dat ik christelijk ben en die weet dat ik hier af en toe zondags sta op de preekstoel. En die zei tegen mij, hey, bij die klant, dan kan ik je wel belang sturen voor gesprek. Ik zei, dat kan ik wel. En hij zei eigenlijk, jij bent wel christelijk, dat weet ik, maar jij bent niet dat persoon die gaat evangeliseren, gaat moraliseren. Je bent niet zo'n irritante christen, probeerde je eigenlijk op een geaccepteerde manier te zeggen. En dat streelde mij wel. Dat streelde mijn ego. Fijn. Ik hoor er een beetje bij. One of the good guys. Ik mag er zijn voor deze wereld. Ik ben geaccepteerd. Dat voelt fijn om geaccepteerd te zijn. En aan de andere kant zette mij dat aan het denken. Ben ik dan wel anders? Ben ik verschillend dan deze wereld? De wereld waarvan Jezus zegt die mij zal haten. Wat is eigenlijk het verschil met mij en mijn collega aan het bureau tegenover mij? Is daar onderscheid? Herkent hij mijn heiligheid? Of heb ik deze wereld zo lief dat ik me helemaal heb aangepast? En daarmee ook alle zonde en alle vuiligheid op mij laat. Dat is een gewetensvraag. Wij zijn in deze wereld. Jezus plaatst ons hier heel duidelijk in deze wereld. Maar niet om ons aan te passen aan de wereld. Dit is onze plek hier op aarde. Dus ik zou zeggen, neem je positie in. Wees ervan doordrongen. Dit is de plek waar God mij gesteld heeft, waar Hij mij wilt hebben. Geheiligd, rein, kostbaar betaald door het bloed van de Heer Jezus. Door zijn offer, zijn heilig offer alleen. En heilig zijn is anders zijn. Heilig zijn is apart gezet zijn. Is eigenlijk ook apart zijn voor deze wereld. Niet meedoen aan alle dingen, maar toegewijd zijn aan God. Toegewijd zijn aan de taak die Jezus ons hier heeft gegeven. En om zonder zonde te zijn. Om een vreemde eend in de bijt te zijn. En daarin kunnen we ons, denk ik, echt een voorbeeld nemen aan de Joden. De Joden die millennia lang, dat ze uit Israël verdreven waren, over de wereld verspreid waren. Dat ze millennia's lang anders geweest zijn. Zich hebben vastgehouden aan die wetten, aan die regels die God hen had gegeven. Dat ze zoveel ellende bezorgd had. Dat ze zoveel pijn en verdrukking en vervolging tot gevolg had. En weet je waarom? Weet je waarom? Weet je waarom Joden al die wetten en regels hielden? Soms denken we het zo goed weten als we het boek Wetenschap en de Bijbel hebben gelezen. Waar alles wordt uitgelegd wat al die regels en wetten inhielden. Waar wordt uitgelegd dat als je dat eet en eet, dan blijf je gezond. En hoe ze anders dan alle andere volken dus gezonder waren, minder sterfte hadden, al die andere dingen. Oh ja, als je al die dingen leest en hoort, dan denk je, ja, dan wil ik ook wel aan die wetten en regels houden. Veel meer nog, veel christenen houden zich ook aan die regels. Uit gezondheidsoverwegingen, uit solidariteit met het Joodse volk. En ze zeggen, dat is de reden waarom zich al die wetten houden. Waarom zou je er anders aan houden? Maar dat was niet, als je een Jood vraagt, de reden waarom zich aan al die wetten houden. Niet omdat het beter of gezonder is of wat dan ook. Het wordt zelfs helemaal niet vermeld in de Bijbel. De reden die Joden het doen, is omdat God hen had gezegd. Wees heilig, want ik ben heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. Wees anders, want ik ben anders. En die woorden, met alle machtige daden die God voor Israël had gedaan, had zoveel indruk gemaakt op het Joodse volk, dat ze vandaag de dag, zoveel duizenden jaren verder, nog steeds aan die regels houden. Nog steeds aan die gebruiken houden. Wees heilig, zegt God, want ik ben heilig. Jezus heeft de zonden op zich genomen. Hij heeft zichzelf geofferd voor ons. Zodat wij heilig zouden zijn. Om net als Jezus anders te zijn. Om net als Jezus naar deze wereld gezonden te zijn. Om zo de wereld van binnenuit. Van binnenuit te transformeren. Te veranderen. En we hebben de wereld niet lief. We laten ons niet assimileren. We laten ons niet veranderen. Nee, we hebben Jezus lief. We hebben de Vader lief. Die Jezus ons aan ons heeft bekendgemaakt. Met wie we nu rechtstreeks in contact kunnen komen. En door die liefde zijn wij anders. Horen we niet meer bij deze wereld. Maar proberen we in alles wat in ons is de wereld te redden. Te transformeren. Zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Moet je nagaan. Het laatste gebed. Het laatste gebed wat Jezus uitspreekt hier op aarde. En hij vraagt ons om aanwezig te zijn in deze wereld. Niet ons weg te nemen. Wat misschien een logisch gevolg zou zijn. Nee, hij zegt tegen ons. Hij vraagt de Vader, laat ze alsjeblieft hier. Want hier moet mijn werk worden voortgezet. De Heer Jezus, de hoge priester, moet naar de Vader toe. Hij pleit voor ons. Maar hij zegt ons hier neer om hier ook een hoge priesterschap aan te gaan. Om een priesterschap aan te gaan. Om hier te zijn, aanwezig te zijn, hier gesteld te zijn. Niet ergens anders. Dus niet alleen hoopvol naar boven kijken en wachten tot Jezus terugkomt. Maar met beide benen hier op de grond te staan. En God zijn werk hier op aarde te doen en te pleiten. Te pleiten voor deze wereld. Ik zou willen zeggen, te pleiten voor deze wereld zoals Abraham pleitte. Pleiten voor Sodom en Gomorra. Heer, als er 100 rechtvaardigen zijn. Wilt u dan alsjeblieft deze stad behouden? Heer, als er 50 zijn. Als er maar 10 zijn. Als er maar 5 zijn. Misschien mogen ze vergaan als er maar 1 is. Wilt u dan uw wraak en uw woede afwenden? Zo mogen wij pleiten voor deze wereld. Bidden voor deze wereld. Bidden voor vrede. Bidden dat mensen tot inzicht en bekering willen komen. Dat is ons werk hier op aarde. Dat is Gods werk. Wij zijn geheiligd door Jezus bloed. Vrij van zonde. Wees dus ook heilig en apart gezet om Gods werk hier op aarde te doen. Amen.